bij je hebt, of daar hebt liggen, thuis, of waar je ook kijkt, dan mag je die pakken. En dan gaan we met elkaar een gedeelte lezen uit Lucas, Lucas 16. En in Lucas, dat is een van de evangeliën, daar wordt een bepaalde nadruk gelegd, zoals dat overal bij die evangeliën gebeurt. We hebben er vier in de Bijbel. En in dit evangelie zie je dat er een nadruk wordt gelegd op eigenlijk een bijzondere manier waarop God werkt. Namelijk in de menselijke geschiedenis. God heeft een prachtig plan en dat prachtige plan dat voert hij uit op zijn unieke manier. Maar dat voert hij wel uit in onze menselijke geschiedenis. Die almachtige God werkt in onze geschiedenis. Gewoon zoals we hier en nu zijn, zo is hij hier ook. En zo werkt hij hier en nu. Maar dat doet hij ook door de geschiedenis heen. En juist dat evangelie van Lucas laat dat heel mooi zien. Al in het begin, als het gaat over de geboorte van Jezus, zelfs de geboorte van Johannes, de profeet, kort voor de geboorte van Jezus. Zelfs daar zie je dat Lucas dat benadrukt. Door de geslachtslijn van Jezus te laten zien. Door te laten zien hoe engelen van God hier op aarde komen om die boodschap te verkondigen dat Jezus geboren zal gaan worden. En ook in dat leven van Jezus zien we dat elke keer terugkomen. Bijvoorbeeld als Jezus de discipelen roept. Discipelen, leerlingen, die op dat moment geen leerlingen zijn, maar bijvoorbeeld vissers. Die gewoon hun leven leven. En dan komt Jezus daar. En in Gods plan past het dan dat Jezus hun heel persoonlijk op hun moment in hun leven uitnodigt. Om hem te volgen. En dat zien we zo verder gebeuren. En dan gaat Jezus rond en die trekt rond en die verkondigt het koninkrijk van God. Ook weer zoiets bijzonders. Het koninkrijk van God, dat verkondigt hij als iets wat er al is, maar ook wat nog verder gaat komen. Maar ook daar is het bijzondere dat dat koninkrijk van die almachtige God hier en nu in onze geschiedenis zichtbaar wordt. In hoe wij handelen, in hoe wij Jezus volgen. En dan gaat dat verhaal verder en dan komen we hier in Lucas 16. En dan gaat het over hoe ons geld, hoe datgene wat in ons leven belangrijk kan zijn, toch ook een plek heeft ten opzichte van God. En dan zien we hier in Lucas 16 dat Jezus een verhaal vertelt tegen de leerlingen. De mensen die vol van hem zijn, die hem willen volgen, maar nog niet alles begrijpen. Die horen hier Jezus zeggen dat het belangrijk is om goed met geld om te gaan. En Jezus vertelt het verhaal van een rentmeester die het ergens niet helemaal begreep en waarvan zijn degene die hem het geld heeft toevertrouwd uiteindelijk ook eigenlijk boos op hem wordt en zegt wat doe je nou eigenlijk met dat geld? En dan zie je dat die rentmeester ervoor kiest om de relaties met andere mensen te stellen boven het geld en daar slim mee om te gaan. Bijna sluw mee om te gaan. En dat wordt gewaardeerd. En vervolgens zegt Jezus dat het belangrijk is om ook als volgeling van Jezus betrouwbaar te zijn als het gaat om geld. En in het gedeelte hierna gaat het over de arme Lazarus. Ook een verhaal wat Jezus vertelt over een rijke man en een hele arme man die geen kans krijgt om zelfs maar de kruimels te eten, bij wijze van spreken, die rijke man daar laat liggen. En ook daar gaat het over hoe ga je met geld om ten opzichte van het koninkrijk. En het stukje wat we nu gaan lezen is eigenlijk een bijzonder intermezzo. Een heel kort stukje maar er is een hoop uit te halen. En misschien wil je met me meelezen vanaf vers 14, maar een paar verzen. En Jezus vertelt hier dus een verhaal tegen zijn leerlingen, maar er zijn mensen die luisteren mee en dat zijn de fariseeën. En in dit geval fariseeën bij wie het hart gericht is op geld. De fariseeën, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus op voor hem. Maar Jezus zei tegen hen, u wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God. De wet en de profeten, dus zeg maar het hele Oude Testament, gaan tot aan Johannes, Johannes de Doper. Sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd en iedereen wordt met klem genodigd om binnen te komen. Maar nog eerder vergaan de hemel en de aarde, doordat er ook maar één titel van de wet wegvalt. Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En ook wie trouwt met de vrouw die door haar man is verstoten, pleegt overspel. Ik moest denken aan kort geleden. Het was een mooie zomerdag, zoals we die de laatste tijd best wel vaker hebben.
En op zo'n mooie zomerdag, dan kan er wel eens iets gebeuren. Dan zie je wat in de lucht. En dat overkwam ook mijn vrouw. Ze zei, kijk eens even hier in de tuin, kan je het goed zien. Daar zweeft een luchtballon. En ik vind dat altijd wel een mooi plaatje. Zo'n luchtballon die dan op zo'n warme zomerdag, dat er bijna geen wind staat, zo langzaamaan over zo'n landschap. Ja, vaart, drijft bijna. Het heeft iets rustgevends bijna. En dat gebeurde ook nu en die luchtballon die was niet eens zo ver weg. Misschien 1-2 kilometer, dus je kon de mensen in de bakjes zien zitten. En ik zag die luchtballon daar zo heel rustig gaan. En het zag eruit alsof dat volledig onder controle was. Dat degene die dat bestuurde, die gooide af en toe wat gas erbij en dan zag je het vlammetje zo gaan. En die ballon ondertussen die voer zo heel rustig langzaamaan naar de plek waar die zou gaan landen. Wat ik ook zag was dat daar niet één luchtballon was, maar dat er nog eentje was. Dat was een stukje verderop. En die luchtballon die zag er wat anders uit. Die hing voor mijn gevoel een beetje op één plek. En ik zag hem een beetje omhoog gaan en een beetje omlaag gaan. En het vlammetje dat kwam niet heel regelmatig af en toe eens eventjes op het moment dat dat nodig was. Maar ja, dan was het op één keer weer een hele tijd vlammetjes en dan weer de hele tijd niet. Het leek een soort onrustig, alsof de bestuurder van die luchtballon het niet helemaal onder controle had. En dat leek er ook wel een beetje op, want die ballon die ging niet voor of achteruit, maar die ging een soort naar boven en naar beneden. En die leek een soort verdwaald te zijn op de plek waar die was. En ik kan me zo voorstellen dat die bestuurder misschien wel op zoek was van ja, en nu? Want ik moet zo gaan landen, maar ik hang hier boven een stad. Ik ga niet voor of achteruit, ik heb geen richting. Wat nu? En dat illustreert een beetje ook hoe we hier de mensen die Jezus horen, het verhaal tot zich nemen. Aan de ene kant hebben we de leerlingen, dat zijn volgelingen van Jezus, die aan de buitenkant misschien best ruwe gasten waren. Vissers en andere mensen die door de samenleving misschien niet eens heel serieus genomen werden. Maar van wat Jezus wist, dit zijn mensen die hun hart op de goede plek hebben. Dit zijn mensen die, ook al snappen ze nog niet alles, mij wel willen begrijpen. Die willen luisteren. Dat waren de leerlingen en die horen hier Jezus vertellen, in dit geval concreet over hoe ze met geld kunnen omgaan. En ze luisteren. En dan heb je daar die andere groep die ver weg staat, die Jezus wel willen horen, maar eigenlijk niet willen luisteren. Die eigenlijk Jezus willen betrappen op woorden die ze niet bevallen. En zo luisteren ze naar Jezus. En aan de buitenkant zijn ze misschien wel perfect. Lijken ze perfect. Zijn ze ja, met de goede dingen bezig. Laten ze mensen zien hoe je moet bidden. En hoe je je tiende moet geven. En aan de buitenkant lijkt het oké. Maar Jezus prikt er dwars doorheen. En dat zien we hier gebeuren. Jezus heeft ze al lang in de gaten. En op het moment dat die fariseeën dan ook laten zien dat ze niks van Jezus moeten hebben, honend hun neus ophalen zoals hier staat. Dan spreekt Jezus aan en dan zegt hij, weet je, misschien denk je wel dat je het mooi op orde hebt. En dat mensen het aan de buitenkant zo goed zien. Maar God kijkt verder. God kijkt naar je hart. En dan kan het je wel eens verbazen, zegt Jezus, wat een verschil dat is. Dat in sommige gevallen iets wat voor mensen wel heel mooi lijkt, bij God misschien zelfs wel een gruwel kan zijn. Omdat het alleen maar om die buitenkant gaat. Terwijl God naar je hart kijkt. En zo is het bijna net als die ene ballon die daar rustig drijft. Alsof dat de leerlingen zijn die Jezus horen en de juiste wind te pakken hebben. En alsof die andere ballon, alsof dat de fariseeën zijn. Die misschien wel op orde denken te hebben, die alsmaar hoger gaan. Maar ondertussen maar blijven hangen op dezelfde plek. En niet de juiste plek zullen vinden om te landen. En wat Jezus hier zegt is kort maar heel krachtig. Want Jezus die noemt ten eerste het gaat om je hart. En vervolgens haalt hij daar de Bijbel bij. De woorden van God. En dan spreekt hij die fariseeën aan op waar zij helemaal vol van zijn. Hij zegt die wet en die profeten, datgene waar jullie elke dag van zeggen. Ja, maar zo moet je dat uitleggen, zo moet je dat doen. En wat is het belangrijk dat we aan de buitenkant kunnen zien dat je daaraan houdt. Dan zegt hij, weet je, die geldt absoluut. Maar het is ook belangrijk om te beseffen dat er een nieuwe tijd is gekomen. De tijd van het koninkrijk. De tijd waarvoor Jezus hier op aarde kwam. Om te laten zien dat Gods koninkrijk heel dichtbij kwam. Dat hij, Jezus, als Gods zoon, hier als mens op aarde kwam en mensen geneest En laat zien dat het koninkrijk van God een koninkrijk van rechtvaardigheid, van gerechtigheid is. Waarin genezing is, waarin herstel is. En dan laat hij zien dat iedereen daarvoor uitgenodigd is. Niet alleen de mensen die het perfect doen, maar iedereen. En tegelijkertijd zegt hij hier heel nadrukkelijk, dat betekent niet dat dus die hele wet niet meer geldt. Nee, het betekent zelfs dat er helemaal niets vervalt van die wet, maar dat God als het ware maakt dat die wet voor iedereen te behalen is. Dat het mogelijk is om naar God te luisteren, omdat je niet meer al die regeltjes hoeft na te leven, maar dat het gaat om wat er in je hart is. En dat je in je hart God gehoorzaam kan zijn. En de mensen die misschien dachten, ja maar weet je, ik ga nu voor Jezus Koninkrijk, voor Gods Koninkrijk, wat ik Jezus voor vertellen, die hele wet, dat maakt niet meer uit. Daarvan zegt Jezus, nee, maar dat geldt dus niet. Het gaat niet om wat er ooit was en misschien niet meer helemaal gold, maar het gaat om jouw hart hier en nu. En de mensen die misschien dachten, hé, dat is makkelijk zo'n koninkrijk, nou dan kan ik hier en nu makkelijk gewoon doen wat ik wil. En dat koninkrijk dat komt wel een keer, want Jezus laat duidelijk zien dat het nog totaal in vervulling moet gaan komen. Ook daarvan zegt Jezus, ja maar dat zeg ik niet. Ik ben gekomen om hier en nu dat koninkrijk te verkondigen. En als jij mij nu volgt, dan betekent dat dat jouw hart hier en nu volledig op mij gericht mag zijn. En dat je vol mag zijn van mij. In plaats van vol te zijn van misschien wel geld of van bezit. Het gaat om jouw hart. Hier en nu. En tegelijkertijd ontstaat daar de spanning. En vind ik dat voor mezelf soms ook lastig. Als ik Jezus dan hoor vertellen over dat koninkrijk en hoe je als eerste gefocust mag zijn op dat koninkrijk, vol mag zijn van dat koninkrijk, en ik leg mijn eigen leven ernaast, dan denk ik wel eens, ja, maar daar voldoe ik helemaal niet aan. Ik ben zo vaak zo druk met van alles en nog wat, behalve met dat koninkrijk. En misschien heeft dat wel veel te weinig ruimte in mijn leven. Ben ik wel genoeg gericht op andere mensen? Is het überhaupt wel haalbaar als mens om zo die norm die Jezus stelt te behalen? Lijk ik niet veel meer op die fariseeën? En soms herken ik me daar best wel in. Dat ik denk, ja, ik ben ook best vol van mijn bezit. Of ik ben ook best wel geneigd om te denken, dat is makkelijk, die regeltjes. Of ik heb mijn eigen regeltjes in mijn hoofd bedacht van zo moet je als christen leven. En dan kijk ik naar anderen. En dan betrap ik me erop dat ik best wel op ze neerkijk. Of in ieder geval een soort ongelijk ben dat zij dingen anders doen. En denk, ja, maar zo hoort het toch niet. Zo moet dat toch niet. En dat ik stiekem toch ook wel denk dat ik het wel voor elkaar heb. Is het dan wel mogelijk om dat doel wat Jezus heeft, om vol te zijn van hem, om Jezus echt te volgen met mijn volledige hart, om dat überhaupt te bereiken? En misschien herken je dat wel in je eigen leven, dat je soms zo geconfronteerd wordt met de tekortkomingen die je zelf hebt, dat je denkt, ja, maar als het zo moet, lukt het dan wel? En toch, als je dit nauwkeurig leest, dan zie je dat hierin een prachtige handreiking wordt gedaan door Jezus. Ja, het is confronterend om te zien dat verschil tussen die leerlingen en die fariseeën. En Jezus is absoluut heel duidelijk in zijn uitspraak en stelt het heel zwart-wit. Het gaat niet om wat mensen van je vinden. Het gaat niet om die buitenkant. Het gaat om je hart. Dat is waar God naar kijkt. Maar als we dan denken dat we zelf dan maar ons hart volledig op hem moeten richten en dat het alsnog helemaal van ons afhangt, dan vergeet we iets. Dan vergeet iets heel belangrijks. En dat is dat andere aspect wat we in Lucas over aantreffen. Het gaat niet zozeer om onze geschiedenis en hoe we daarin misschien toevallig af en toe iets van God aantreffen. Nee, dan draaien we het om. Want wat Lucas beschrijft is dat God een prachtig plan heeft. En dat hij dat enorme prachtige plan uitvoert dwars door de menselijke geschiedenis heen. En dat hij dat door alle eeuwen heen al heeft gedaan en dat hij dat ook vandaag de dag doet. En juist in dat evangelie van Lucas zien we dat zo mooi. Zien we zo mooi dat Jezus juist erop uitgaat om mensen te vinden die links werden gelaten door de samenleving. Bijvoorbeeld tollenaars, bijvoorbeeld vrouwen, bijvoorbeeld mensen die in die tijd eigenlijk achtergesteld werden. Juist hen zoekt God op, zoekt Jezus op. De mensen die ziek waren, De mensen die buitengesloten werden. Jezus zoekt hen op. En ook in het hoofdstuk hiervoor benadrukt hij dat door het verhaal te vertellen van een herder die op zoek gaat naar dat ene schaap van die 100 die kwijt is. Door te vertellen over een vrouw die een klein muntje kwijt is, maar wel het hele huis overhoop haalt om dat ene muntje te vinden. Want dat, zegt Jezus, dat is het karakter van God. God zoekt jou, heel specifiek. En dat mogen we hier ook weer terugzien. Het gaat niet om wat wij presteren of hoe wij met allerlei zelfbedachte methoden misschien proberen om ons hart zuiver te krijgen voor God. Nee, het gaat om God die ons zoekt. En daar mag ons hart vol van zijn. En dan gaat het om Jezus die zelf zijn leven gaf. Omdat hij ons zocht en ons vond. En ons zoveel waard vond om zijn leven te geven. Zodat wij voor eeuwig bij hem zouden mogen zijn. En dan gaat het om God en om Jezus die toen Jezus weer vertrok naar zijn vader. Die zijn geest gaf om ons hart volledig vol te laten worden van God. En om ons te helpen om in alles wat we tegenkomen in het leven, elke keer weer opnieuw te focussen op hem. Te focussen op wat echt belangrijk is. Als ik dan weer denk aan die twee luchtballonnen, dan hoeven we helemaal niet bang te zijn dat we verdwalen ergens in een luchtstroom zonder te weten waar we uitkomen. Want weet je, die ballonnen die laten heel mooi zien dat het gaat om het hier en nu. Op het moment dat zo'n bestuurder van zo'n ballon druk bezig is met zijn agenda voor morgen, ja, grote kans dat hij dan ergens midden in de stad op een pleintje een noodlanding moet maken. Of als zo'n bestuurder helemaal druk is met allerlei bijzaken, als hij beneden op de grond kijkt naar allerlei dingen die er niet toe doen, die misschien wel heel interessant zijn, maar niet bijvoorbeeld de landingsplek, ja, dan gaat het niet goed. Maar het mooie is van zo'n ballonvaart dat het helemaal gaat om het hier en nu. Zo'n ballon zelf, in zo'n ballon, ik heb er nooit in gezeten, maar wat ik heb gehoord, is dat het in zo'n ballon zelf windstil is. Terwijl die ballon zelf wel door de wind wordt meegevoerd. En het belangrijkste voor die ballonbestuurder is dat die gaat kijken naar hele kleine dingetjes. Hoe vliegen vogels? Hoe zie ik een wolkje langskomen? En wat hij daaraan probeert af te leiden, is hoe staat de wind? En zo zag ik dat die ene bestuurder het blijkbaar doorgaat. Die had gezien dat op een bepaalde hoogte de wind op een bepaalde manier hem precies naar een plekje dreef waar die zou kunnen landen. En misschien dat die andere bestuurder wel veel meer bezig was met van, ja, maar hoe kan ik nou zien in een lucht waar ik verder helemaal niet zoveel zie, waar ik dan heen moet? En hij zat te tobben en hij bleef uiteindelijk maar een beetje op en neer gaan. En hij kwam niet veel verder. Het bijzondere is dat ik uiteindelijk zag dat toen ook die ballon een stroming had gevonden, dat die op hetzelfde moment een hele andere kant op ging dan die andere ballon. Terwijl ik dacht, ja, volgens mij staat de wind altijd dezelfde kant op. Maar blijkbaar was het zo dat lager de wind de andere kant op stond dan hoger. En dat laat zien dat onze focus ook heel persoonlijk is. Dat het belangrijk is om niet te denken, weet je, hoe Jezus werkt in het leven van de ander. Nou, laat ik dat maar blind volgen. Toch weer die regeltjes hanteren en dan kom ik er wel. Maar dat heel persoonlijk Jezus in jouw leven spreekt. Als ik naar mijn leven kijk, dan zijn er momenten dat mijn hart vooral vol is van angst. Dat ik bezorgd ben over mijn kinderen of over de toekomst. Of over waar het nou heen moet met deze wereld. Misschien wel juist in deze tijd. En dan kan ik me laten leiden door die angst. Kan ik me laten afleiden door die angst. En wat is het dan mooi om elke keer weer bewust te focussen op Jezus. En gewoon te luisteren wat hij vandaag te zeggen heeft. En dan lees ik de Bijbel en dan kom ik juist teksten tegen over dat hij zegt, wees niet bang. Of als mijn leven vol is van bezit, zoals dat bij die fariseërs zo was. Dat ik toch wel heel druk bezig ben elke dag om huis op orde te brengen. Of om weer nieuwe dingen aan te schaffen. Dan mag ik juist in de momenten dat ik even stil ben, mag ik weer opnieuw zien hoe belangrijk het is dat Jezus van mij vraagt om hem in alles te gehoorzamen. Ook als het gaat om bezit. En dat niet op de eerste plaats te zetten. Of als ik vol ben van later, van de toekomst, en dat ik denk, weet je, wat maakt het uit hoe ik mijn leven hier precies inricht, want uiteindelijk komt er toch een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan mag ik juist deze woorden van Jezus horen. Dat hij zegt, het koninkrijk is er nu. Jij mag nu dienen in het koninkrijk. Het gaat erom wat jij vandaag doet en waar vandaag jouw hart op gericht is. En op het moment dat dat gebeurt, dan ontstaat er iets nieuws. Dan merk ik bij mezelf dat er vrede komt. En vrede is eigenlijk niets anders dan dat je nu tevreden bent. Ongeacht de omstandigheden. En dat is iets wat uiteindelijk alleen Jezus kan geven. En als dat gebeurt, dan lukt het me ook weer om niet alleen druk te zijn met de dingen die ik belangrijk vind, maar dat God in mijn hart dingen kan leggen die Hij belangrijk vindt. Dan zie ik dat er bij mij een liefde ontstaat voor andere mensen die ik niet van mezelf herken. En dat ik erop uit wil gaan om mensen ook iets van die liefde te laten proeven van Jezus. En dat ik zelfs in een tijd waarin iedereen onrustig wordt, zoals deze, juist heel rustig kan blijven. En dat anderen dat ook mogen proeven. En zelfs als jij die afgedwaalde ballon bent die alleen maar op en neer dobbert. Zelfs als je het gevoel hebt dat je meer lijkt op zo'n fariseer dan op een leerling van Jezus. Dan nog is dat niet het einde van het verhaal. Dan mag je weten dat Jezus iedereen roept, zoals hij hier zegt. En dat je, zelfs als je daar ergens op een dwaas voor bent, je weer opnieuw mag zoeken naar signaaltjes van de wind van God. Dat je weer opnieuw mag gaan varen op de Heilige Geest. En dat ergens daar, misschien moet je het hoogte nog even aftasten, er een moment komt dat je merkt, maar nou word ik weer meegestroomd door de juiste wind. En ga ik naar een plek die ik zelf niet bedacht had, maar wel een plek waar ik veilig kan landen. Want zo is onze God. Laten we bidden. Heer God, onze Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat we mogen lezen, ook in Lucas, dat u een God bent die naar ons omziet. Dat u van ons houdt en dat uw karakter is dat u ons zoekt. Waar we ook zijn, hoe ver we misschien ook afgedwaald zijn. U zoekt ons en u vindt ons. En u houdt van ons en u gaf uw leven voor ons, Heer Jezus. Zodat wij voor eeuwig mogen leven. En waar we ook zijn en hoe we voor ons gevoel misschien ook afgedwaald zijn. Het is zo mooi om te beseffen dat als we daar vol van zijn, dat we beseffen dat u ons zoekt en ons gevonden hebt, dat we vol van uw liefde mogen zijn. En dat dat ons mag helpen om ons hart volledig te richten op u. Dat het niet erom gaat of ons hart gisteren ergens op gericht was, of misschien naar de toekomst toe ergens op gericht is, maar dat u heel eerlijk gewoon aan ons vraagt, waar is jouw hart nu op gericht? Hier en nu. Is dat op dingen? Is dat op dingen die er misschien helemaal niet toe doen? Of is dat op mij? Op degene die jou het leven geeft. Heer, en als dat gebeurt, dan mogen we opnieuw vol worden van uw liefde. En dan mogen we alles van ons af voelen glijden. En dan mogen we langzaam maar zeker weer fine-tunen op uw liefde. En op uw liefde mogen we verder varen naar de plek waar u ons wilt hebben. Dank u wel dat u zoveel van ons houdt. In Jezus' naam. Amen.